gemeente en ook gasten. Er zijn de volgende afkondigingen in deze dienst. Dan voorgaan kandidaat J.J. van der Meulen uit Geendermuiden. Vanavond op kandidaat R.J. Jansen uit Vaassen. Om 7:00 voor te gaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collect is voor de diaconie. De tweede collect en de collect aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van vorige week voor Kerk en Israël heeft opgebracht €171,25. Waarvoor hartelijk dank. De zondag 20 oktober hoopt voor te gaan. 'S morgens om 10:00 dominee D.J. Bunning uit Nunspeet in Stiavelin. En 's avonds om 7:00 hoopt ook dominee Bunning voor te gaan in de Westerkerk. Morgen zullen de catechisaties weer beginnen in het bijgebouw van de Westerkerk. De tijden en groepsindeling kunt u vinden op onze site. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond om 8:00 in het bijgebouw van de Westerkerk. Achter in de kerk liggen de vragen voor hen die geen printmogelijkheid hebben. Hierbij delen wij u mee dat de gemeenteavond die wij normaal in het najaar houden, wordt doorgeschoven naar begin 2020. Dit in verband van de wisseling tussen dominee Budding en proponent T.J. Lucas. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is nu Psalm 66 en daarvan het 8e vers.
Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door te zingen op Psalm 77, daarvan het 9e en het 11e vers. We zullen vanmorgen horen over de Heer Jezus die de storm stilt. Ook in de versen 9 en 11 gaat het over Gods macht in het stillen, in het beheersen van de zee. Psalm 77, vers 9 en 11.
MUZIEK
Wij stellen ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet. Naar de samenvatting die Christus ons gegeven heeft in Matthäus 22 zingen wij Psalm 136. En daarvan het eerste, 13e en het 14e vers, Psalm 136, vers 1, 13 en 14. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. In Matthäus 22 lezen wij als volgt: En een uit hen, zijne wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende: Meester, welke is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede en dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Oh.
Laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Want uw gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Heren, dat mochten we zingen. Daarom mochten wij uw woord naspreken, zoals u zichzelf aan ons bekend maakt. Dan mochten wij u omloven. Om uw gunst, uw goedheid, die overal aan vooraf gaat. Zo ging u in uw gunst het volk Israël voor. Al wonderend doende. Zo is het ook enkel uw gunst. Dat wij hier vanmorgen mogen zijn in uw huis. Uw goedheid. Uw genade. Heer, als we onszelf ook maar een beetje hebben leren kennen, dan zullen wij u daar toch om gaan loven en prijzen. De onbegrijpelijke goedheid en gunst en genade van u. U schenkt aan mensen zoals wij. We hebben uw heilige wet gelezen. Heer, dan moeten we allemaal beschaamd ons hoofd buigen. Dat wij schuldig staan. Niet aan 9. Niet aan 8. Aan al uw geboden staan wij schuldig. O Heer, als wij bedenken wat er omgaat in ons hart. Ook in de afgelopen week. Dan komen wij tot u. Ontslaande op de borst. Als die tollenaar in de tempel. We kunnen maar één ding bidden. Eén ding smeek. O Heer. Wees ons zondaren genadig. Maar uw gunst alom verspreid. Bestaat in eeuwigheid. Dat is de reden dat we hier mogen komen vanmorgen. Enkel vanwege uw gunst. Als u zou doen met ons en dat wij verdiend hebben, Heer. We zouden hier vanmorgen niet zitten, we zouden hier vanmorgen niet staan. Daarom loven wij en prijzen wij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor uw goedheid, voor wie u bent. Voor mensen zoals wij en uw gunst, Heren, mag ook deze morgen weer verkondigd worden. Ook aan de gemeente hier samengekomen. Maar wereldwijd mag uw gunst vandaag verkondigd worden. Uw genade in uw Zoon, Heer Jezus Christus. En bidden wij u om de werking van uw Heilige Geest. Wilt u deze dag, als wereldwijd, de trompet aan de mond genomen mag worden. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden. Wilt u uw kinderen voeden, versterken. Ook juist daar waar het zo heel anders is dan in Nederland om samen te komen. Waar uw gemeente vervolgd wordt. Waar ze naar het leven gestaan worden, dat ze uw naam willen belijden. O Heere, versterk dan daar ook uw gemeente. Over heel deze wereld, maar we bidden u het ook voor Vriezenveen. Wij bidden u het ook voor deze gemeente hier samengekomen. O Heere, u kent ons. U weet wat er in ons hart leeft. Aan moeite en zorgen die we niet los kunnen laten. Die ons beheersen. Maar u kent ons ook in onze geestelijke strijd. Hoe wij staan tegenover u. Dan bidden en dan smeken wij u. Schenk aan ieder wat hij of zij nodig heeft. Het zij bemoediging, het zij vertroosting. Het zij vermaning. Dat deze dienst mag zijn tot geloof. tot versterking van het geloof. En bovenal tot eer, verheerlijking van uw grote naam. Dat uw naam geprezen mag worden in onze levens. En als het daarop aankomt, moeten we opnieuw ons hoofd buigen. Want zijn we weinig gericht op uw eer. En zo vaak op onze eigen eer. Vergeef het ons, Heer. En geef dat, dat u zelf ons zo lief wordt. Dat we uw eer gaan zoeken in ons leven. Dat het doel van ons leven wordt hoe u nou aan uw eer komt. Dat we dat schenken bij jong en oud. Ook de jonge kinderen. Dat zij al heel jong hun hart mogen kwijtraken. Aan koning Jezus. Dat er ook een generatie mag opgroeien, jongeren. Die verlangen om deze wereld die op hol geslagen is. Om u te dienen. En alle radicaliteit die daarmee gepaard gaat. Die uw woord ook van ons vraagt. Niet om daarmee iets te worden. Maar omdat we u zo lief hebben. O, schenk het in deze gemeente. Wil u ook voor degenen die hier niet kunnen zijn. U weet de redenen door ouderdom, door ziekte. Of anderszins. Dat het ook met hen zijn. En ook uw zegen schenken. Dat vragen wij van u in Jezus' naam alleen. Uit genade. Amen.
Gemeente, de schriftlezing vanmorgen is uit Markus 4. Dan lezen wij vanaf vers 35. Tot en met Markus 5, vers 1. Markus 4, vanaf vers 35, en dan lezen wij Gods woord als volgt. En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, zei hij, dat is de Heer Jezus, tegen hen, dat zijn discipelen, laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij, de scharen gelaten hebbende, namen hem mee, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind. En de baren, de golven sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En ze wekten hem op en zeiden tot hem, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zei tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd een grote stilte. En hij zei tegen hen, wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En zij kwamen over op de andere zijde van de zee, in het land der Gadarenen. Tot zover. Gemeente, 3 punten in de preek. Makkelijk te onthouden. Een grote storm, grote stilte en een grote vrees. Grote storm, grote stilte, grote vrees. Ter voorbereiding op de prediking gaan we zingen op Psalm 107, en daarvan het 13e en het 15e vers. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven. Psalm 107, vers 13 en 15.
Gemeente, naar het amen van de preek zingen wij Psalm 42. We dalen van het vierde en het vijfde vers. Psalm 42, vers 4 en 5. Zonder verdere aankondiging. Jongens en meisjes, ik zou graag met jullie willen beginnen. Zijn jullie wel eens op reis geweest? Ben jij wel eens op reis geweest? Nou, we zitten nu ongeveer in de herfstperiode, hè? Dat kun je aan het weer ook wel merken. Misschien wordt vandaag nog wat mooier weer, maar de afgelopen tijd is toch al wat herfstachtig weer geweest. Maar de zomervakantie ligt nog niet zo ver achter ons en misschien ben je in de zomer wel op reis geweest. Misschien ben je wel heel ver op reis geweest, misschien wel naar het buitenland. Oostenrijk of Frankrijk, of hij kan ook dichterbij natuurlijk. He, wij zijn zelf hier dichtbij in Hardenberg op vakantie geweest. Dan heb je niet zo'n lange reis. Ben je wel eens op reis? Ik denk het wel. Ik denk dat je wel eens op reis bent geweest. En misschien, al is het niet op vakantie, dan is het misschien wel op schoolreisje. He, dan ga je met de hele klas ga je in een bus. En dan ga je een reis maken naar... Waar ga je naartoe? De dierentuin of een speeltuin. Maar het kan ook zijn dat je familie wat verder weg hebt wonen in Nederland. En dat je ook wel eens een reis moet maken voordat je bij je familie bent. Ja, een reis. We zijn allemaal wel eens op reis. Wat is een reis eigenlijk? Wat is een reis? Een reis is dat je ergens naartoe op weg bent. Je bent er nog niet. Ja, als je op schoolreisje gaat, dan heb je er zin in, hè? En onderweg, je kan niet wachten totdat je er bent. Maar ja, je bent er nog niet. En onderweg, ja, onderweg kunnen er nog dingen gebeuren. Je bent er nog niet. En daarom bereid je je vaak ook heel goed voor op een reis. Zeker als je op vakantie gaat, dan is je vader en je moeder, die zijn er druk mee bezig, maar ook als je op... schoolreisje gaat, er zijn de jufs en meesters er druk mee bezig om alles goed voor te bereiden. Maar weet je, of je nou vaak gereisd hebt of niet, en vraag maar eens aan oudere mensen. Als je opa en oma mag hebben, moet je maar eens vragen, opa en oma, ging u vroeger vaak op reis? Nou, dan zeg je opa en oma, nou nee hoor, in onze tijd deden we dat helemaal niet zo vaak. Gingen we helemaal niet zo vaak op reis. Maar of je nou... veel op reis gaat, of misschien wel helemaal nooit. Weet je, we zijn allemaal op reis. We zijn allemaal op reis, zoals we hier zitten. Op reis naar onze eindbestemming. Want weet je, wij zullen hier op aarde niet voor altijd zijn. Deze aarde... de wereld waarin je nu leeft, dat is niet je eindbestemming. We gaan allemaal naar onze eindbestemming. En dat is geen bestemming voor 2 of 3 of 4 weken als je misschien op vakantie gaat. Maar het is een bestemming voor eeuwig. Waar je voor altijd zal zijn. De Heer Jezus die spreekt daarover in Matteüs 7. Jullie kennen allemaal wel die bekende plaat, hè, van de brede en de smalle weg. Misschien heb je hem thuis al hangen in de kamer. Een mooie plaat. Ook een waarschuwende plaat. De Heer Jezus die heeft het daarover in Matteüs 7. De Heer Jezus zegt, ja, we zijn allemaal op reis, maar je kunt op 2 verschillende wegen kun je reizen. Of, zegt de Heer Jezus, je wandelt op een hele brede weg. Als je die plaat voor je hebt, dan zie je die brede weg, die zie je... aan de linkerkant. En als je die brede weg volgt, dan zie je ook waar die weg eindigt. Op een verschrikkelijke plek. Voor altijd buiten de Heer. Het eeuwig verderf noemen we dat. Zo noemt de Heer Jezus dat ook. Het eeuwig verderf. Maar zegt de Heer Jezus, er is ook een smalle weg. Een kronkelpaadje, die zie je aan de rechterkant van die plaat. En de Heer Jezus zegt, als je op die weg reist, door het leven heen, ja, volg die plaat maar.
Waar komt die weg terecht? Die komt terecht bij de Heere in de hemel. De eeuwige heerlijkheid. In de Bijbel gaat het ook over reizigers. Eén zo'n reiziger wordt er genoemd in Hebreeën 11. Abraham. Abraham die was een reiziger, want, zegt de schrijver in de Hebreeënbrief, Abraham die voelde zich een vreemdeling hier op aarde. Abraham die wist dat deze wereld niet zijn thuis was. Er staat Abraham die verlangde naar zijn vaderland. Abraham staat er, die verlangde naar de stad die fundamenten heeft waarvan God de kunstenaar en bouwmeester is. Met andere woorden, Abraham die verlangde naar zijn eindbestemming. Abraham die verlangde naar die stad waar de Heere, om het in onze eigen woorden te zeggen, waar de Heere nou de architect van is. Die stad die helemaal door de Heer is uitbedacht. Daar verlangde Abraham naar, daar ging zijn hart naar uit. Wat zal dat wezen, hè? Om op een dag die stad te mogen betreden. Waar nou de Heere God de architect van is. Wat een vreugde, zegt dat lied. Wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met hem. Die stad met parelenpoort in het nieuw Jeruzalem. Gemeente, voordat we op onze eindbestemming zijn, hebben we eerst een reis te volbrengen. Een reis die ook wel vaak vergeleken wordt met een zeereis. Zoals een schip heen en weer geslingerd kan worden door de golven voordat hij op zijn bestemming aankomt. Zo kan ook ons levensschip heen en weer geslingerd worden door golven van moeite en verdriet die ons kunnen overstromen. Maar dan krijgen wij vanmorgen cruciale reisinformatie. Cruciale reisinformatie om veilig op onze bestemming aan te komen. De goede bestemming aan te komen. In het nieuwe Jeruzalem. De Heer Jezus en zijn discipelen zijn ook op reis. Nou ja, eigenlijk was het helemaal nog niet zo'n verre reis. Meer van Galilea. Was zo'n 12 kilometer breed. Valt toch al mee, zou je zeggen. Maar ze zijn ook op reis. Op reis naar de overkant. De Heer Jezus heeft de hele dag gepreekt. Hij heeft gesproken in gelijkenissen. Bekende gelijkenissen. Het gelijkenis van het zaad. Verschillende gronden waarin het zaad valt. De Heer Jezus heeft ook gesproken over het mosterdzaad. En de populariteit van Jezus tot grote hoogte gestegen. We lezen daarover in de eerste hoofdstukken van Marcus. Het was zelfs zo druk om de Heer Jezus heen dat de mensen hem dreigden te verdringen. En dat de Heer Jezus in een bootje moest gaan staan, iets van de kant af. Om vanuit dat bootje de mensenmenigte op de kant te onderwijzen. En als het al avond geworden is, dan geeft de Heer Jezus zijn wens te kennen aan de discipelen. Om over te varen naar de andere kant van het meer. We lezen niet dat de discipelen vragen om een verklaring. Heere, waarom wilt u eigenlijk naar de overkant? Dat vond ik ook wel een mooie les. De discipelen hebben genoeg aan het woord van hun meester. Jezus geeft de wens te kennen. En de discipelen, ze nemen hem mee, er staat hè, in de Bijbel, zoals hij al in het schip was, want Jezus die gaf toch die dag al les vanuit het schip. En ze steken af en ze varen het meer op. Waarschijnlijk een kleine, korte reis. Maar dan op het meer, dan gebeurt het. Dan steekt daar plotseling de storm op. Een plotselinge storm, onverwachts, en er staat een grote storm. In het Grieks staat het woordje megas. Nou, dat woordje kennen we allemaal wel. Dat kennen we als het woordje mega. We zouden kunnen zeggen, een megastorm die stak op toen zij daar op het meer waren. En de golven die beuken tegen het schip en de golven die slaan ook in het schip. En het schip loopt vol met water en de discipelen ze vechten voor hun leven. En de angst in hun ogen wordt groter en groter. De discipelen zijn bang om te vergaan. Ze zijn bang om te sterven. En Jezus slaapt. En de discipelen ze vatten het op als zorgeloosheid. Hoe kan de Heer Jezus nou slapen terwijl zij hier vechten voor hun leven? Jezus, zo dichtbij, in hetzelfde bootje, maar voor hun gevoel zo ver weg. Gemeente, dat kunnen wij net als de discipelen in grote nood verkeren. Ook zo plotseling. Een plotselinge storm in ons leven. De zee die zag er zo vlak uit. Had er wind in de zeilen, een veelbelovende toekomst voor ons. Maar toen opeens, toen stak de storm op in ons leven, zo heel onverwachts. Dat hoef ik niet in te vullen, dat kunnen we zelf wel bedenken in ons eigen leven. Het ganse schepsel tezamen zucht, zegt Paulus in Romeinen 8. Dat krijgen we allemaal te maken, vroeg of laat, met zorgen en moeite in ons leven. En wat zien we ook in de Bijbel, voorbeelden van steunende en kreunende kinderen van God. Bijvoorbeeld de dichter van Psalm 42. Die roept het uit. Misschien zijn het ook wel uw woorden. Al uw golven en uw baren zijn over mij heen gegaan, Heere. Het water staat me tot aan de lippen en voor mijn gevoel gaat er zelfs overheen. En Heere, waar bent u? Mijn steenrots, roept hij dan uit. Mijn steenrots, waarom vergeet u mij? Waar bent u, Heere, in de moeite van mijn leven? Het lijkt wel alsof u slaapt. Heere, waar bent u? Juist nu ik u zo nodig heb, blijf zo stil. We zouden veel kunnen zeggen over waarom Jezus hier slaapt. Maar één ding wil ik er uitlichten vanmorgen. Gemeente, dat Jezus slaapt in deze storm, dat is ons tot troost. Nou zegt u, dat begrijp ik niet, hoe kan dat nou? Nou, gemeente, dat de Heer Jezus hier slaapt na een lange dag van arbeid, een lange dag van preken. Dat laat zien dat de Heer Jezus werkelijk mens was. Die twee aspecten van wie Jezus is, zowel mens als God, die komen in deze geschiedenis nou heel mooi samen. Dat zullen we straks nog zien, dat de Heer Jezus ook zijn goddelijke macht toont. Maar hier zien we iets van... Ja, de menselijke zwakheden waarin Christus ook deelde. De Heer Jezus, die deelde ook in onze menselijke emoties, onze menselijke zwakheden, uitgenomen de zonde natuurlijk. Maar de Heer Jezus, hij kende ook vermoeidheid. De Heer Jezus, hij kende ook honger. De Heer Jezus, hij kende dorst. De Heer Jezus, hij kende verdriet. Denk aan de Heer Jezus als hij... Als hij staat bij het graf van Lazarus, als hij huilt, de Heer Jezus, hij kende eenzaamheid. Eenzaamheid als geen ander. De Heer Jezus, hij kende pijn. En, zegt de Hebreeën schrijver in Hebreeën 2, omdat de Heer Jezus dit nu allemaal kende, dan kan hij degene te hulp komen die daarin verzocht worden en tot hem vluchten. Gemeente, wie tot Christus vlucht, wie tot God vlucht, die vlucht niet tot een God die niet afweet van menselijk lijden. Nee, die vlucht tot een God die in de Heer Jezus Christus mens geworden is. Die zelf het diepste lijden is, heeft ondergaan. Wat een wonder is dat, hè? Dat is nou uw God. Geen onbewogen God die op afstand blijft. Nee, wij dienen een God die in Christus zelf het meest heeft geleden. Meer dan En ook al kunnen we zoveel lijden in deze wereld, toch heeft deze Christus, heeft God meer geleden dan wij ooit kunnen lijden op deze wereld. En tot die God mag u vluchten met al uw noden. Om kracht te ontvangen van hem. Het kan wel eens gebeuren natuurlijk, hè, dat u tegenover de pastoraal medewerker zit of tegenover de predikant. En dat u denkt van ja, beste man, ik vertel u nu wel over mijn zorgen en mijn verdriet, maar ten diepste kent u het niet. Dat lijden wat ik onderga, dat kunt u eigenlijk niet begrijpen. Nou, vlucht dan maar naar de Jezus Christus. Die het diepste lijden geleden heeft. Die uw krachten wil schenken in uw moeite en in uw verdriet. Jezus slaapt. Maar de discipelen vatten het op als zorgeloosheid. Hoe kan de Heer Jezus nu slapen? Terwijl zij vechten voor hun leven. Interesseert het hem niet? En dan doen ze twee dingen. De discipelen doen twee dingen. Als de nood op het hoogst is, als ze dreigen te vergaan, dan vluchten ze tot de Heer Jezus. En de discipelen weten, er is eentje die ons helpen kan, dat is de Heer Jezus Christus. En naar hem moeten we toe. Onze hoop staat op hem. Maar het tweede wat ze doen, is dat ze hun twijfel kenbaar maken. Ze maken hun twijfel kenbaar of Jezus hen wel redden wil. Of Jezus hen redden zal. Want ze gaan naar hem toe. En ze zeggen het tegen hem. Meester. Bekommert het u niet dat wij vergaan? Interesseert het u niet? Bent u wel met ons begaan? Ja, ze weten het wel. Ze weten het wel. Jezus kan hen redden. Maar of hij het ook doen zal, of hij het ook doen wil, dat twijfelen ze aan. Mag ik nou eens vragen? Is dat herkenbaar voor u? Dat u ook zegt, ja, ik weet het wel. Er is één die mij redden kan, dat is de Heer Jezus Christus. En hij alleen, bij hem moet ik zijn. Hij is de redder in nood. Maar of hij mij redden wil, of hij mij ook werkelijk redden zal, dat twijfel ik aan. En ik ben bang. Bang om te vergaan. Nu vraagt het zich misschien ook wel af, Heere, bekommert u zich wel om mij? En u zou, met eerbied gesproken, ook wel samen met de discipelen, de Heer Jezus willen wakker schudden. Heere, red mij. Bekommert u zich werkelijk om mij? Ik ben zo bang. Is hier vanmorgen iemand in de kerk die oog heeft gekregen voor de grootste nood, de grootste storm in ons leven? De storm van de toorn van God over onze zonde, die storm door onszelf veroorzaakt, die storm die de toegang verspert tot het nieuwe Jeruzalem. En wanneer we daar niet van gered worden, dat wij voor eeuwig zullen vergaan. Hebben wij oog voor die storm? Zijn die mensen die bang zijn voor die storm? Bang. Voor de toren van God. Die zich geen raad weten met hun schuldenlast. Die moeten belijden, ja Heere. Ik heb gezondigd. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Red mij. Want ik verga. Uw gemeente, als er mensen zijn die tobben. Met die schuldenlast. Als er mensen zijn vanmorgen die verlangend zijn naar de Heer Jezus Christus. Oh, maar die ook zo onzeker zijn. Of hij hen ook redden wil, of hij hen ook redden zal. Ik kom zoveel mensen tegen in het pastoraat die het zeggen. Ja, ik hoop het maar. Ik weet het niet. Ik hoop maar dat ik gered word. Ja, mijn hoop staat op Christus, maar zeker weten doe ik het niet of hij mij redden zal. Als u vanmorgen mensen zijn die zich daarin herkennen, luister dan naar het antwoord wat de Heer Jezus en zijn discipelen geeft. Want in dat antwoord schuilt een ongelooflijk evangelie. Want wat zegt de Heer Jezus dan tegen de discipelen? Dan zegt hij: wat zijt gij zo vreesachtig? Waarom hebt u geen geloof? Waarom bent u zo bang? Waarom vertrouwt u mij niet? De woorden van de Heer Jezus die bevatten een terechtwijzing aan het adres van de discipelen. Ja, de discipelen die hun hoop wel op Jezus gesteld hadden, maar of hij hen ook werkelijk redden zou, daar twijfelden ze aan. De Heer Jezus zegt: waarom bent u zo bang? Waarom hebt u geen geloof? Waarom vertrouwt u er nou niet op dat ik u redden wil? Waarom geloof je nou niet in mijn bereidwilligheid? In andere handschriften staat: waarom hebt u nog steeds geen geloof? Waarom hebt u nog steeds geen geloof? Met andere woorden, nu heb je al zoveel van mij gezien. Ach ja, en we staan in Marcus 4 nog aan het begin van het evangelie, maar als je terugbladert, dan zie je dat de discipelen al veel van de Heer Jezus hebben gezien en veel van hem hebben gehoord, onderwijs hebben gehad. Waarom hebt u nou nog steeds geen geloof? Mag je zo dicht bij mij verkeren? Heb ik je zo onderwijs gegeven? Twijfel je nou nog steeds aan mij? Vertrouw je me nou nog steeds niet? Trouw je niet op dat ik je redden wil? Gemeente, is dat met ons gesteld? De discipelen hadden nog veel te leren. In Marcus 4. Wat dat betreft mogen wij veel meer weten. Wij mogen het woord van God hebben. U hebt het thuis. Misschien wel 4 of 5 of 6 exemplaren van het woord van God. En u kunt er elke dag in lezen. Iedere zondag wordt het u 1 of 2 keer, ik hoop 2 keer, verkondigd. Dat Christus gestorven is voor zondaar. Iedere zondag wordt het u verkondigd als we onze zonden belijden voor hem. Dat hij getrouw en rechtvaardig is, dat hij ons de zonde vergeeft. En ons reinigt van alle ongerechtigheid. We kennen allemaal de gelijkenis van de verloren zoon. Waarin de Heer Jezus ons de Vader voor ogen schildert. Als die vergevende Vader. Die met zijn armen wijd open staat voor mensen die in belijdenis van zonde en schuld tot hem komen. O, het is u zo vaak voorgehouden wie tot mij komt. Die zal ik niet uitwerpen. Het is u zo vaak gezegd. Wie dorst heeft, die komen. En die mag drinken van het water van het leven om niet. U hebt de belofte van God. Jij hebt de belofte van God aan je voorhoofd verzegeld gekregen. Waarin de Heere zegt: ik wil ook jouw Vader zijn. Waarin de Heer Jezus zegt: ik wil ook jouw zaligmaker zijn. Gemeente. De Heer heeft er alles aan gedaan, werkelijk alles. Hij gaf zijn eigen zoon. En moet de Heer het dan ook vanmorgen tegen u, tegen jou, tegen mij zeggen: geloof je me nou nog steeds niet? Vertrouw je nou nog steeds niet op dat ik je werkelijk redden wil? Wat moet ik er nog meer aan doen? Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven. Ach ja, zegt er iemand. Daar heb je er weer zo een, hè? Daar heb je er weer zo een. Die denkt dat het allemaal zo makkelijk gaat. Maar zo makkelijk gaat dat niet. En zo is het ons vroeger ook niet verteld. En als ik zie op mezelf. Dan kan het niet. Als ik zie wat voor mens ik ben. Op mijn slechtheid, mijn zonde. Dan kan ik nou niet geloven. Dat de Heer ook mijn zonde wil vergeven. Nou, gemeente, inderdaad. Als wij zien op onszelf. Kan het nooit en te nimmer. En mochten we dat nou eens werkelijk weten. Beseffen. Dat we ook ophouden om zelf nog iets te presteren. Om aangenaam te zijn voor God. Want gemeente, dat kan niet. U kunt uzelf niet aangenaam maken voor God. U blijft maar één ding. Zondaar. En niets anders. Er is maar één weg. En dat is door de Heer Jezus Christus. Die zichzelf op Golgotha. In de storm. In de golven van Gods toorn heeft geworpen. Zichzelf. En zo de storm van Gods toorn heeft gestild. Alle eer komt hem toe. En hem alleen. Daar moeten we afzien van onszelf en de Heere laat het verkondigen iedere zondag. Dat wie nou gelooft in deze gekruisigde Christus, de Heer Jezus Christus. Dat hij nou mag weten. Werkelijk waar, de Heere wil mijn zonde vergeven. Gemeente, en die verkondiging, dat evangelie wordt, dat vraagt om geloof. Dat we nou de woorden van God geloven, dat we tegen de Heere zeggen, oh ja Heere. Ook al begrijp ik er niks van, dat u zo'n mens als ik ben wil vergeven, ik begrijp er helemaal niks van. En eerlijk gezegd, Heer, soms voel ik er ook niks van. Toch geloof ik het. Toch geloof ik het. Waarom? Omdat u het zegt, in uw woord. En daar leg ik mijn hand op. Want Heer, met mijn eigen gevoel kom ik bedrogen uit. Dus de ene dag zus, de andere dag zo. Maar één ding weet ik. Met uw woord kom ik nooit bedrogen uit. En daarop vestig ik mijn hoop. Gemeente, zullen we nou dat woord van God, dat evangelie wordt, nou gelovig aannemen. Ja, Heer. Omdat u het zegt. Gemeente, dan komen we bij het hoogtepunt van het schriftgedeelte. Nadat de discipelen de Heer Jezus hebben wakker gemaakt. De Heer Jezus staat op en de storm die buldert nog om hen heen. De golven die beuken nog tegen het schip. Legt Jezus met een enkel woord. Wind en zee, het zwijgen op. Zwijg. Wees stil. Lees in vers 39. En hij opgewekt zijnde bestrafte de wind. En zei tot de zee. Zwijg. Wees stil. En de wind ging liggen. En er werd een grote stilte. De Heer Jezus die bestrafte de zee. De wind. Dat woordje bestraffen komen we vaker tegen in het evangelie. Jezus bestrafte de demonen. Jezus bestrafte ook de ziekten, lezen we. En hier lezen we dat Jezus de wind bestrafte. Jezus bestrafte elementen van de natuur. Dat woordje bestraffen, dat laat zien dat de Heer Jezus daarboven staat. De Heer Jezus is Heer en Meester. De elementen van de natuur zijn aan Hem onderworpen. Dat hebben wij een moeite om water te bedwingen. Nou, dit weekend raasde nog weer een orkaan over Japan met dodelijke gevolgen. Nou, wat hebben we ook in Nederland veel moeite gedaan om water te bedwingen. Ik las dat er in Nederland 18.000 kilometer aan dijk is aangelegd om het water maar tegen te houden. En we hebben ingenieuze stormvloedkeringen gebouwd die miljarden euro's hebben gekost. En we hebben een koning, koning Willem-Alexander, die zich verdiept in watermanagement. Hoe kun je nou met water omgaan? Wat leggen wij er moeite aan de dag om water te beheersen? Maar de koning der koningen, de Heer Jezus Christus, hij hoeft maar één woord te spreken. Of de wind heeft te zwijgen. Ja, met het bedwingen van de zee toont de Heer Jezus dat hij deelt in die goddelijke macht waarvan we gezongen hebben. Psalm 77, Psalm 136, Psalm 107. Die goddelijke macht van de Heer die zo vaak bezongen wordt in het Oude Testament. God die het volk leidde door de Rode Zee. Die een pad gaf door de Jordaan. In het Oude Testament wordt nou die macht van de Heer in het bedwingen van de zee, wordt nou gezien als een ultiem teken van zijn macht. Die wonderen die doen de mensen zeggen, wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. En hier Jezus die laat zien in dit gedeelte dat hij deelt in die goddelijke macht. Ja, dat hij samen met de Vader en de Geest één ene God leeft en regeert. Zoals Johannes' evangelie ook zo treffend begint. Want het woord was bij God en het woord was God. Christus, God uit God, licht uit licht. Ja, hij is God, bekleed met macht. En de wind ging liggen. En er werd een grote stilte. Voor de tweede keer komen we dat woordje grote tegen. Voor de tweede keer komen we ook in de handschriften, de Griekse tekst, het woordje megas tegen. Het was een grote storm, een megastorm, maar nu een megastilte. Werkelijk gemeente, een totale stilte. Als Jezus spreekt, de zee die werd zo vlak als een spiegel. Geen zuchtje wind die het nog in zijn hoofd haalt om het water in beroering te brengen. Want Christus heeft gesproken, zijn macht is totaal. Als hij spreekt, heeft werkelijk alles te zwijgen. Wat een troost. Wanneer je mag weten dat deze Christus jou en uw meester is. En dan ben je werkelijk veilig. Dan mag je weten, hij heeft mij verlost uit de klauwen van de Satan. En zonder zijn wil kan niets of iemand kan mij nog aanraken. Niemand kan mij uit zijn handen rukken. Jezus stilt de storm. Gemeente wil dat dan zeggen dat Christus alle stormen op onze levensreis tot bedaren brengt. Dat wij over een vlakke zee dan de haven zullen binnenzeilen. Nee. In de Bijbel zien we ook voorbeelden dat het niet het geval is. Kinderen van God, we hebben Psalm 42 al genoemd. Die te maken hebben met moeite en verdriet in het leven. We zouden nog andere voorbeelden kunnen noemen. Je kunt denken aan David. Dat maakt ook hij veel moeite en verdriet mee. We kunnen denken aan Jacobus. Jongens en meisjes, jullie kennen Jacobus ook al. De discipel van de Heer Jezus. Petrus, Johannes en Jacobus worden vaak in één adem genoemd. Wat gebeurt er dan met Jacobus als de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel? De Heer Jezus is nog niet zo lang weg. Of Jacobus wordt gevangen genomen en gedood door koning Herodes. Nee. Het leven van een kind van God loopt niet altijd, gaat niet altijd over rozen. We kunnen ook denken aan Stefanus. We kunnen denken aan Paulus die schipbreuk leed, gijzelingen te verduren kreeg, gestenigd werd. Hij hoeft maar om ons heen te kijken. We hebben kinderen van God te maken met veel moeite en zorg in het leven. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar, zei hij, hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Moed. Te midden van de verdrukkingen. Waarom? Omdat hij de wereld overwonnen heeft. Omdat hij de dood en de hel teniet gedaan heeft. Omdat Hij die storm van de toren van God over onze zonde, omdat Hij die gestild heeft. De gemeente, als we daarin mogen delen. Als we mogen weten dat die storm ook voor ons gestild is, dan komt alles in een ander perspectief te staan. Ja, dan en nog steeds te maken met veel moeite en zorgen. Maar dan mogen we toch weten dat hoe hoog de nood ook zal gaan in ons leven, dat wij veilig zullen aankomen. Veilig op onze bestemming. Moet ook. Omdat we mogen weten dat Hij zich bekommert. De discipelen die vroegen, meester, bekommert u zich niet? Nou, wij mogen weten vanuit het woord, Christus die bekommert zich om zijn schapen, om zijn kinderen. Hij bekommert zich intens. We lezen in de Romeinenbrief dat Christus aan de rechterhand van de Vader zit en voor de zijnen bidt. Ja, Christus, Hij is bekommerd om zijn onderdanen. Hij troost het hart dat schreiend tot een vlucht. De discipelen. Ze zijn getuigen van Jezus' goddelijke macht. Wat gebeurt er dan? Dan worden ze vervuld met grote vrees. Voor de derde keer dat woordje megas. Ontzaggelijke vrees. Die komt er in hun hart. Gemeente, moet dat geweest zijn. Denkt u niet, als je daar nou bij had mogen zijn. Dat kan natuurlijk niet, hè. Maar je moet je eens voorstellen dat je daarbij was. Een bulderende storm. En Christus die met één woord alles het zwijgen oplegt. En plotsklaps alles stil. De discipelen, ze zien het voor hun ogen gebeuren. En ze worden vervuld met grote vrees. Mega vrees. Gemeente, dat gaat dan gebeuren, hè? Als we iets gaan zien van de macht en de majesteit van de Heer Jezus Christus, dan word je vervuld met grote vrees. Je moet denken aan Openbaring 1. Als de Heer Jezus verschijnt aan Johannes. Johannes toch een discipel die veel in de nabijheid van Christus verkeerde. Die vertrouwd met hem was. Maar als Christus in zijn heerlijkheid verschijnt aan Johannes, een getrouwe discipel, dan valt Johannes als dood aan zijn voeten. Gemeente, laten we niet vergeten, Christus. Hij is niet je vriendje. Hij is de Zoon van God. Hij is de Heere der Heeren en de Koning der Koningen. En wie daar iets van gaat zien, die zal het zeggen. Buigt u dan in het stof voor deze Heere, voor deze Koning en verheft met lof. Het heilig opperwezen wilt het eeuwig vrezen. Heilig ontzag. En de discipelen, ze kunnen niet anders dan stamelen. Wie is toch deze? Wie is deze? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Wij mogen het weten. Het is Jezus Christus, de Zoon van God. Die gegeven is alle macht. In de hemel en op aarde. En nogmaals. Welgelukzalig. Werkelijk gelukkig ben jij, bent u. Als je mag weten dat deze Jezus jouw koning is. En zij kwamen aan de overkant. Markus 5 vers 1. Ja, gemeente, met Christus aan boord. Met Christus in uw levensschip. Zult u veilig aankomen op de gewenste bestemming. Ik zal het anders formuleren. Wie zich vastklemt aan de Heer Jezus Christus. Met de armen van het geloof. Die mag het weten. Ik zal veilig aankomen in het nieuwe Jeruzalem. En wat staat er dan in Openbaring 21 over het nieuwe Jeruzalem? Dan staat er en de zee was niet meer. De zee, wat in de Bijbel staat voor de onrust van het leven, voor de zorgen en de moeite, zal daar niet meer zijn. Daar geen rouw meer en geen tranen. In het nieuw Jeruzalem, daar zal ik van zorg ontslagen, hem mogen roemen, die mij blijdschap geeft. Daar nieuwe Jeruzalem, waar ik nou nooit meer hoef te zondigen. naar een nieuwe Jeruzalem. Waar ik de Heer nooit meer verdriet hoef te doen met mijn leven. Om Hem te mogen dienen zoals Hij het waard is. Mag ik eens vragen. Hebt u er zin in? Hebt u zin erin? Hebt u er zin in om op uw bestemming aan te komen? Als jongens en meisjes, als die op reis gaan. Op schoolreis. Of op vakantie. Dan hebben ze er zin in. Zin om op hun eindbestemming aan te komen. En dan kan het gebeuren dat ze op de achterbank willen zeggen. Papa, mama. Zijn we er nou al bijna? Dat je vader of moeder zegt van nou joh. Het duurt nog wel even. Wacht maar even. Maar ja. Dan een kwartier later dan. En dan zeggen ze dan weer. Papa, mama, zijn we er dan al bijna? Nee. Dat duurt nog wel even. Waarom zegt dat kind dat nou? En dat zo'n zin in heeft. Zin om op de bestemming aan te komen waar het ook is. Hebt u ook zo'n zin in? Om aan te komen. In het nieuwe Jeruzalem. Vraagt u het ook wel eens. Aan de Heer. Papa. Ben ik er al bijna? Heer Jezus Christus. Komt u al terug? Gemeente, zou het niet goed zijn om dat verlangen te oefenen? Ik mag in maart, als de Heer het geeft, naar Israël op vakantie gaan. Op vakantie, nou ja. Ja, maar dan is het zo, hoe meer je daar nou mee bezig bent, hoe meer zin je erin krijgt. Nou zal het nou ook nog niet zo niet zijn met onze hemelse bestemming. Dat we het verlangen wat zouden moeten oefenen. Dan wat meer bezig zijn met de dingen die boven zijn. En minder met de dingen die beneden zijn. En dan weet ik wel, ook op aarde zijn er dingen die onze aandacht nodig hebben. Absoluut. Maar zijn we niet te vaak te veel aardsgericht? Zouden we dan niet wat meer moeten leven als pelgrims? Reizigers. Die beseffen, ik ben hier niet voor altijd. Maar ik ben op weg naar die eeuwige toekomst. Zoeken de dingen die boven zijn. Zoals Paulus het zegt. Het kan ook heel anders. Misschien staat het heel anders in het leven. Dat we al wat leven. We hebben eigenlijk geen duidelijke richting. We leven niet alsof we op reis zijn. En ja, we dobberen wat rond in deze wereld. Stuurloos. Richtingsloos. We gaan op in de dingen van deze wereld. Of we denken dat we wel een eigen kracht de veilige haven zullen binnenzeilen. Of we denken dat het met die storm van de toren van God wel meevalt. Nu, als dat bij u het geval is, heb ik vanmorgen een waarschuwing. Een weerswaarschuwing. Code rood, gemeente. Werkelijk waar. Code rood. Is een storm op komst. Alles vernietigende storm van God. De toorn over onze zonde door onszelf veroorzaakt. Wie geen veilig heenkomen heeft. Die zal door die storm voor eeuwig vergaan. De zee kan er glad uitzien als een spiegel. Ogenschijnlijk niks aan de hand. Maar plotseling kan die storm opsteken. Dan is het te laat. Maar gemeente, vanmorgen mag ik u een veilig heenkomen verkondigen. Jezus Christus. Die zichzelf gaf. Zichzelf wierp in de golven van de storm van Gods toorn. Om te redden. En wie tot hem vlucht. En wie zich aan hem vastklampt. Tegen die zegt hij. Wees niet bang. Vertrouw op mij. Want hoe de storm ook mogen woeden, op de reis naar de eeuwigheid. Jezus Christus en Hij alleen is de trouwe boodschap die ons altijd veilig leidt. Of zoals het andere vers, gezang zo mooi zegt. Ruwe stormen mogen worden. Alles om mij heen zijn nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbeiden verwachten? O, al lijkt het soms dat hij slaapt. Toch, zijn liefde blijft mij leiden. Want niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij in het eeuwig licht. Amen. Laten wij danken en bidden. Almachtige God en Vader in de hemel, zo komen wij tot u. Nadat u zich bekend gemaakt hebt, Heer Jezus Christus. Als die bereidwillige zaligmaker. Die verlangt dat wij op hem vertrouwen. Vertrouwen op zijn woord. Ga jij dan weten hoe het is in ons hart. Hoe het kan stormen. Hoe het een strijd kan zijn. Als hier een strijd is, dat hebt u onszelf gezegd tot de laatste dag. Maar geef dat wij in die strijd toch telkens weer mogen neerzinken aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Dat we niets anders overhouden dan hem alleen. En mogen weten, ja Heer, omdat u het zegt, daarom geloof ik het. Wat een wonder. En wat een genade, ik kan het niet bevatten. En toch, het is zo. Wie zich aan u vastklemt, zal nooit omkomen. Och, schenk dat geloof aan het geheel van de gemeente. Heere, wilt u zo de prediking doorwerken? Werk met uw geest in ons hart. Werk met uw geest in deze gemeente, onder de jong en oud. U weet ook van de zorgen en moeite in ons leven. Wilt u alles geven wat we nodig hebben. Dat we ook in al die dingen de toevlucht zullen nemen tot u. Heer Jezus Christus die er vanaf weet. Die ons te hulp wil komen. Om kracht te geven op onze levensreis. We danken u Heer voor wat u gaf. Wilt u het verkeerde alsjeblieft wegnemen. Wilt u deze dag verder met ons gaan. Ook als we nogmaals samen mogen komen. Schenk ook dan uw zegen. Dat ook dan de voorganger vervullen met uw Heilige Geest. En werk in de gemeente. We bidden u voor de kerkenraad. O Heere, bedouw hen met uw geest. Dat zou ik deze gemeente mogen leiden in het besef. Dat Christus deze gemeente gekocht heeft met zijn bloed. Dat ze onderherders zijn van die grote herder van de schapen. Wij bidden u Heer ook voor het winterwerk. Wat ook weer voor ons ligt als u het geeft. Dat u alle activiteiten die gedaan mogen worden in de gemeente. Onder jong en oud wilt u daar uw zegen over schenken. Als uw woord geopend mag worden. In de verschillende geledingen wilt u dan dat er kracht vanuit mag gaan. De gemeente gevoed en gesterkt mag worden. Het allerheiligst geloof. We bidden u Heere voor deze wereld. We willen zoveel stormen rondtrekken. We horen over oorlogen. De afgelopen weken weer een oorlog die is opgeleid in Syrië. En bid u, schenk vrede. Schenk bovenal vrede in het hart. Dat de ware vrede gekend mag worden. Schenk dat wereldwijd. Zegen zendelingen en evangelisten. Vaak op zo'n moeilijke en eenzame plekken. Waarin ze ook zo spaarzaam soms vruchten zien. O, geef hen kracht, Heere. We hoorden ook over een storm in letterlijke zin. Die trok over Japan. Waar doden zijn gevallen. O Heere, wilt u ook daar aanwezig zijn. Wilt u troosten. Het hart dat schreiend tot u vlucht. We danken u zo voor wat u gaf. En wij vragen dat u om Christus wil alleen uit genade. Amen. Met onze slotzang. Psalm 99 vers 2 en 8. Psalm 99 vers 2 en 8. bidden wij om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.